Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Iedereen denkt wel dat jij nogal zwaar geschapen bent.
Ik heb die ervaring wel.
Klopt, dat klopt ook.
Met de billen bloot.
Oké.
Okay. Hoef je niet gelijk stil te vallen.
Positief verrast.
De uitsloverij over die knieën.
Dat blijft natuurlijk een apart geval.
Heb jij ooit die status gehad dat jij dat was geweest?
Ja, ik heb het ook een aantal mensen moeten uitleggen.
Kleren maken de man, zeggen ze. En dat hoef je de voetballer niet te vertellen. Voetbal mag dan wel een teamsport zijn, met spelers die uniform het veld betreden. De voetballer zelf, ijdel als hij is, zoekt toch naar wegen om zich te onderscheiden. Dus we zien overbodige stukjes tape om de pols, haarbandjes, gekleurde schoenen, de sokjes omhoog, de sokjes omlaag. Alles om toch nog een beetje op te vallen. Het is hoog tijd om het eens te hebben over voetbalfashion. Welke tenues spreken tot de verbeelding, welke willen we nooit meer zien? En welke modegrillen zien we op het veld voorbij komen? Vandaag hebben we het over outfits, ijdeltuiterij en, zoals Maarten zou zeggen, shirtjes.
Shirtjes. Leuk hoor.
Shirtjes. Lekker, Fokkert.
Ja man.
Thomas, we hadden afgesproken dat we allemaal een voetbalshirt aandoen.
Je bent er ongekend ingetuind.
Uiteraard, ben ik er weer ingetuind, zit ik hier in mijn goede gedrag.
Ik heb sowieso mijn No Excess truitje aangedaan man. Doe je lievelingsshirt aan.
Ja.
Weet je, dat was ik al gelijk.
Jij bent gevrijwaard. Thomas komt gewoon in een driedelig pak vandaag.
Ik moet zeggen, hij heeft zijn sokken gematcht met zijn jackie. Is toch lekker?
Ja, prima. Goed. Het was een roerige week. Wij hebben nog niet zo lang geleden donderdagavond onze theatershow gehad.
Pol.
Ja.
Pol.
Die Maarten op een wolk geleefd.
Ja, snap ik.
Ja, ik ook.
Wat dan? Hoezo?
Ja, je hebt goede performance neergezet.
Ja. Dus we hebben geëxceleerd, zou René Velen zeggen.
Er was natuurlijk maar een heel klein deel van onze luisteraars bij.
1500. Dat toch in het, als je ze echt allemaal ziet zitten, vrij veel?
Ja, het was een steile tribuut. Het was geweldig.
Maar van wat er echt in totaal luistert, is het echt een fractie.
Maar nee, eerlijk, we hebben...
Ongeveer net zoveel als de eerste aflevering.
Ja, zoiets. Ja. We hebben een wereldavond gehad, toch? Laten we wel
niet normaal.
Thomas, hoe ben jij daaronder inmiddels?
Nee, het was mooi hoor. Dat is echt mooi. Ik had echt totaal geen zin in, maar het was echt...
Jij zag echt... Ik herken dit ook, maar Thomas zag echt als een berg tegenop.
Maar Bart, Thomas moest gewoon nog training geven 's middags. En wij waren
daar... Ja, en 's morgens.
Ja, jij had heel dag op het veld gestaan. Ja. Mm-hmm. En wij waren, op een gegeven moment was het 3:15 of zo. En Bart en ik zijn er al een soort van die repetitie aan het doen. En Thomas komt eindelijk binnen. Maar je had bijna gewoon een soort paniekaanval.
Nee, geen paniekaanval, maar... Ja, ik had ook het idee dat ik niet goed was voorbereid, zeg maar.
Door ons had je jezelf niet goed genoeg voorbereid, dat bedoel je?
Nee, niet door jullie, door mezelf, ja. Ik wist niet precies op welk moment wat ging gebeuren. Ja. Op het moment toen ik om uurtje of 5 Duxo daar binnen stapte.
Ja.
Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk niet normaal als je Duxo uitverkoopt.
Ja.
Maar uiteindelijk is het goed gekomen.
Ja.
Nou, ik had tijdens de training gegeven, daar doe je natuurlijk op, want daar begon ik over. We hadden kleine partijtjes aan het eind van die training van onder 21. En toen op een gegeven moment was er 1 seconde dat even door mijn hoofd schoot. Van, tering man, wat ga ik nou zo dadelijk doen? Ik ben helemaal niet voorbereid. En toen werd de overtraining gemaakt. Toen moest ik alweer reageren. Dus toen was het weer weg. Maar ja, dat heb ik echt nog nooit gehad tijdens training.
Dat je even weg was.
Was er iets tijdens de show wat of jullie echt bovenuit, zeg maar, bovenuit sprong? Iets wat je het allermooist vond of het allerleukst?
Nou, het... Het was in mijn ogen zo'n avond die, of zo'n ja zeg maar, het gebeurt niet vaak dat de uitkomst beter is dan wat je hoopte dat het zou worden, toch? En het zat hem in een aantal dingen die ook spontaan ontstonden. En een van de dingen, we willen het ook niet helemaal weggeven, maar we hebben een soort experimentje met iemand uit het publiek. Die toch even moet laten zien wat hij onder druk kan. met een bal. Random gekozen. Thomas die liep het publiek in en ik koos totaal willekeurig iemand uit.
Ja. De mensen waren ook niet happig.
De mensen waren niet
happig. Er was er eentje die zijn arm opzet. Ja, en die hebben gelijk naar voren gehad.
En wij dachten eerst, het is Sven Meijnans. Want hij leek een beetje op Sven Meijnans, maar dat was hem niet. En toen ging hij hoog houden met de bal, wat het experiment was. En toen zag je al bij de eerste drie touches dat die jongen dat vreselijk goed kan. En wat bleek het te zijn? Het bleek de freestyle voetballer Bailey te zijn.
Ja, top 15 van de wereld, volgens mij. Zo.
Die een paar ongelofelijke trucs
eruit.
Hij stond
op een gegeven moment de flik vlakken op zijn handen op te drukken. Stond hij op zijn hoofd te tollen en hoogte.
Ging nog zitten. Ja,
dat was echt niet
echt fenomenaal. En
maar iedereen was er eigenlijk van overtuigd dat het geskipt was.
Ik heb het ook een aantal mensen moeten uitleggen. Ja.
Dus experiment in de prullenbak, maar eigenlijk was de uitkomst leuker dan wat we voor ogen hadden. En dat zat een aantal keren in de avond. En jullie?
Ja, ik vond het allervetst. Bart, jij deed de intro, zeg maar, in je eentje. Stond je even in de spotlight en dan stonden Thomas en ik in de coulissen te wachten. Maar ja, het had het publiek echt lekker warm gemaakt. Dus wij kwamen op in een soort van al een staande ovatie. Mensen waren aan het joelen en aan het klappen. Ja. En ik ben gewoon serieus nog nooit in mijn leven zo toegejuicht. ik vond het zo fucking leuk. Ik kwam nou aan en ik was super gespannen. Maar die dag zelf, op zich ging het allemaal wel. Maar toen, dat voelde echt goed.
Mooi.
Dat was zo leuk om te doen.
Waar?
Ja, de vrije trap.
Ja, vrije trap.
Dat is het enige waar ik zin in had. Dat is het enige van de show waar ik van tevoren vandaag, daar heb ik zin in.
Een beetje context. Thomas heeft in het nieuwe Luxor een vrije trap genomen.
Ja, dat is mooi.
Ja. Punt.
Ja, punt. Ja. Lijkt me goed. Heb ik één ding nog te over verder? Er zat één stuk in over rituelen voor de wedstrijd. Bart Tilte wat over Thomas, wat over de trainingskamer. En ik deelde wat over wat er bij Stedoco in de kleedkamer gebeurt. Maar de hele selectie van ons was er. En één jongen die doet dus tot echt op de seconde na als de trainer begint met praten, doet hij een blikje Red Bull zo open doen. En ik had al wel verwacht, ik kom natuurlijk, het was op een donderdag, kom zaterdag op de club, daar gaat toch wel een beetje, dat gaat nog wel een staartje krijgen. Dus die bespreking begon en toen hoorde je ineens echt uit vier verschillende hoeken van de kleedkamer, hoorde je die blikjes opengaan, dat iedereen dus blijkbaar dat nu helemaal had.
Mooi man, leuk.
Had opgepakt, dat was wel echt, dat was goed.
Cool. Ja. Oké, dat is...
Eén dingetje delen dan nog. Ja. Eén dingetje nog. Deze kan anders als het lang is eruit. Dus wij hebben op donderdagavond het was donderdagavond zonder theater. Ja. En ik kom maandag naar de training thuis. En het is op een gegeven moment, denk ik, 11:45. En we zitten dus vol nog wel in die voorbereiding. Maar het was een lange dag geweest. Ik was gesloopt. Kijk, een appje van Thomas. Fok, ben je nog wakker? Dus ik dacht, hier heb ik echt even geen zin in. Dus ik heb niet gereageerd. Ik zit een beetje rustig tv te kijken. 10 minuten later word ik gebeld. Dus ik denk, oh kut, er is wat aan de hand. Dus ik neem op. En hij zegt, het eerste wat hij zegt is, ik heb een idee voor donderdag. En je gaat het niet leuk vinden. Dus er zat op een gegeven moment een soort filmpje in over onze wedstrijdrituelen. En daar ben ik al dan niet gedeeltelijk naakt te zien. Op een soort van lachige manier.
Ja.
En nu was het Thomas' idee om...
Zal ik hem even goed uitleggen?
Ja, leg jij hem even goed uit.
Ja, want eigenlijk hebben wij hier in deze podcast een soort mythe gecreëerd. Want in dit kamertje zitten nu Sander, onze producent, en Bart, ik en jij. En de enige die weet hoe groot dat ding van jou is, dat zijn wij twee in deze kamer. Maar ja, iedereen denkt wel dat jij nogal zwaar geschapen bent. En in dat filmpje wordt daar ook weer naar gehint. Dus dat deed mij denken aan een verhaal bij mijn oude club. Daar was één jongen die zijn bijnaam was...
Welke club was dat?
VOC. Okay. Ja. Was Appa. Fantastisch gozer, ken ik al heel lang. Ook een luisteraar, dus hij zal het horen. En dan zou je afvragen, waarom heet hij dan Appa?
Je hebt een groot apparaat.
dus toen ging ik een beetje zo, ik word dan wel nieuwsgierig. Maar die jongen die douchte altijd met onderbroek aan.
En dan zie je van hangen toch, als je echt goed apparaatje hebt.
Nou ja, dus niemand wist nou precies van klopt het nou? Er was eigenlijk een soort mythe ontstaan, net zoals bij jou. En toen ging ik een beetje graven met z'n allen. Van wie heeft hem dan die bijnaam gegeven? Nou, dat was dan iemand die we wel kenden. En hoe lang is dat dan geleden? En dat bleek dus dat in de C'tjes was. En dat hij sindsdien ook nooit meer zonder onderbroek had gedoucht. Dus niemand wist nou eigenlijk... maar hij had wel die bijnaam en hij stond er ook onbekend. Dus dat was eigenlijk bij jou ook. Dus daar wilde ik het even over hebben op het podium. Dat we dat een beetje gingen ontkrachten. En dat dan heel stiekem 0,5 milliseconde... die ene foto die ik van jou heb gemaakt in de kleedkamer, zo eventjes in beeld kwam. Maar dan moest ik natuurlijk wel eerst Fokkert zijn toestemming voor hebben.
Hij heeft er een stokje voor gestoken.
Hij heeft hem niet gegeven.
Je hebt het publiek niet gegeven.
Stel nou het loopt niet. Kijk, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus maar stel nou het loopt niet en we hebben die eerste lach echt nodig.
Dan heb je een piemelgrapje nodig.
Je weet gewoon van tevoren dat dit echt voor hilariteit had gezorgd.
Hilariteit, dat is
helemaal geen woord wat jij gebruikt, joh. Nee, ik moet zeggen, Freek, de gast die daar produceerde, die ik had tot best wel vlak voor de show het idee van, het zou zomaar eens kunnen dat hij erin zit. En toen kwam hij naar me toe, toen zei hij nog van, luister, dit gaan we echt niet doen. Dit gaan we echt niet doen.
Mooi.
Maar tot dan had ik wel een beetje twijfel.
Ga ik toch nog een keer vragen, zal Arno Vermeulen nog luisteren op dit moment?
Nee, okay. Over mythes gesproken. Dus een van iemand uit mijn team komt iemand tegen die waar die vroeger mee gevoetbald heeft. En die luistert blijkbaar altijd. En die zegt tegen hem, Jeff heet hij. Hij zegt, hey Jeff, is die fokker, hè? Is die echt zo tering slecht? Waarom speelt hij dan in de derde divisie? Maar blijkbaar gewoon door, vooral denk door al jouw verhalen, denk ik die Duitsers dat ik helemaal niks kan.
Ja, je doet er zelf ook mee.
Ja, dat klopt. Het is ook waar. Ik ken ook helemaal niks.
Goed. Verder iemand nog iets kwijt?
Kennen jullie de speler Mitoma? Van,
Japans. Ja? Van Brighton.
Exact. Ja. Hij was vorig jaar verhuurd aan België. Die gozer is pas...
Aan België.
Nationaal elftal.
Zoals ik vorig jaar zes Interland gespeeld.
Rode duivel, even tijdelijk. Ja.
Maar die heeft dus... Die is afgestudeerd. Ja. Maar weet je waarin? In dribbelen. Die heeft zijn... Hoe noem je dat? Zijn thesis. Zijn masteronderzoek heeft hij gedaan naar dribbelen.
Sick.
En het is echt fucking ziek. Dus hij heeft daar... Hij heeft een heel uitgebreid onderzoek gedaan. Want blijkbaar staat het in Japan best wel hoog op de radar sport. En kan je heel veel onderzoeken naar doen. Dus heeft hij allerlei verschillende spelers en verdedigers bijvoorbeeld de kamer op hun hoofd gegeven. Om kijkgedrag en alles te zien. En wat hij daar dus vooral uit geleerd heeft. En wat hij zelf heeft aangepast. Wel, toen was hij al begin 20. Is dat je het moment dat je de bal aanneemt. En je dribbel inzet. Dat je dan niet eerst naar de grond moet kijken. Mm-hmm. Maar dat je de hele tijd je blik zeg maar, op de verdediger hebt. Waardoor hij dus blijkbaar heel goed het moment kan inschatten. Wanneer iemand op het verkeerde been staat.
Mooi.
Hey. Win-win.
Is dat gepubliceerd ergens?
Je kan het voor mij downloaden, ja. Ik ga wel even opzoeken. Komt in de show notes.
Mooi.
Ik vind het mooi.
Ik zag jullie... Ik zag jullie allebei weer in de verdediging.
Nee, helemaal
niet. Ik heb even één vraagje voor jullie. Ik had een drukke week, een paar drukke weken. Jullie ook. Ik heel af en toe heb ik dan...
Maar heel veel geld verdiend ook.
Absoluut. Heel af en toe heb ik dan even zo'n dagje sauna nodig. Gewoon even ontspannen. Uitblazen. Even een middagje helemaal niks. Dus dat ben ik gaan doen afgelopen maandag. Er werd ooit een verhaal ingestuurd van iemand die Royston Drenthe tegenkwam in de sauna. Die ben ik niet tegengekomen, maar ik kwam wel de vriendin van mijn beste maat tegen in de sauna. En dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Is dat een droomscenario of een doemscenario? En ook voor de mensen thuis. Denk er gewoon even over
de
na.
De vraag stellen die bij iedereen op puntje stond. Was ze lekker?
Ik wil eerst antwoord de vraag.
Nee, ik zou dat zou geen droomscenario zijn, man.
Oké. Okay. Thomas.
Nou ja, je wilt toch ook het liefst alleen zijn op zo'n dag?
Ja.
Denk ik.
Ja.
Je zit toch al niet... Ja, ik zou echt absoluut niet zitten te wachten op koetjes en kalfjes.
Ik wil ook nog wel even weten. Want ik ben één keer in de sauna geweest en je hebt zeg maar twee manieren. Je kunt elkaar in badjas tegenkomen, maar je kan ook net als je het badje uitloopt.
Ja, ik weet
full front.
Ik zeg eerlijk, ik weet niet hoe ze mij heeft gezien, in welke hoedanigheid. Maar toen ik haar tegenkwam, had ze een badjas aan. Ja, en die is ook niet meer uitgegaan. En ik ook op dat handdoekje. En die is ook niet meer uitgegaan de rest van de dag.
Nou ja, dat is ook logisch.
Ja, snap ik. Dus ik zou zelf willen zeggen, in theorie een droomscenario, maar in de praktijk gewoon een doemscenario.
Ja, dat is toch verschrikkelijk.
Ja, maar mensen thuis mogen je ook even over nadenken. Wat
dat is een goede vraag. Want je hoopt ook dat je inderdaad dat je ongezien bent. Ja. Maar je bent ineens toch je bent gewoon aan het scannen. Toch? Ja.
Jij zegt, dit is een nieuwe rubriek geboren.
Ja.
Droomscenario.
Doemscenario. Wel leuk, kunnen we vaker doen. Ja. Kunnen we vaker doen. Dan twee dingetjes. Ik twijfel even wat we gaan doen, jongens. Wat zullen we heen gaan?
Ja, ik heb nog één klein verhaaltje.
Ja,
ik ben heel benieuwd.
Want ik heb even twijfel om het te vertellen, maar het is toch wel mooi. Ik heb jullie al half verteld, maar wij speelden met Excelsior vorige week zaterdag tegen Ajax. En ik zit tegenwoordig... En ik zit tegenwoordig met Michel Breuer samen op de tribune. En,
dat is wel zo'n mooi beeld.
ja, dat is gezellig. En op een gegeven moment gaan wij, vlak voordat de rust klaar is, gaan wij al richting de tribune. Want dan zitten we al op het moment dat de wedstrijd is begonnen. Dus op het moment dat wij de catacombe uitlopen, komt Davy Klaassen vanaf het veld als wisselspeler de catacombe ingelopen. En ik ken hem niet. Bij mijn weten Michel ook niet. Maar ja, ik had wel begrepen dat hij naar de podcast luistert. Dus ik zeg hem gedag. Hij zegt Michel gedag. Alleen tot mijn grote verbazing draait Michel zich om... Nou ja, Hij was al bijna in de kleedkamer om Davy Klaassen nog een hand te geven.
Hoeveel meter hebben we het nu over?
Nou, dat was toch wel een metertje. Een goede meter of drie.
Een goede afstand. Ja. Maar dan moet hij hem dus ook op zijn rug tikken.
Hij heeft hem niet op zijn rug getikt. Want Davy Klaassen is blijkbaar een goede scanner. Dus die zag het ook.
Ja.
En die draaide zich tot groot geluk van Michel. Draaide zich gewoon en gaf die mijn hand. Ik kwam ook nog even een hele luister podcast. Ja, kom binnenkort lang. Zei hij, leuk. En hij liep de kleedkamer in, verder niks bijzonders. Wij lopen richting de tribune. En Michel, het eerste wat tegen mij zegt is... Poh, daar kom ik goed weg. Hij zegt, stel je voor, als die was doorgelopen... dan weet ik al wat jij had gezegd. Ja. En in welke geuren en kleuren dit verhaal naar voren was gekomen.
Ja. Zijn jullie wel eens echt... Heb je wel eens gehad dat iemand je echt lelijk heeft laten hangen?
Denk het niet.
Ik heb me wel eens bij een spelerspresentatie gehad, man. Op een... was dat TGV of VVV? Zo op zo'n open dag, weet je wel, dat je op het podium staat en dat je dan gepresenteerd wordt. En dat dan dat je bij die speaker op het einde nog denkt dat je een hand geeft. Maar dat hij
Dat is kut, voor een podium ook nog. Ja.
En toen was ik ook nog niet, zeg maar, had ik nog niet de handigheid. En dan zo, als je eigen hand gaat schudden, is het ineens weer een leuke grap.
Ja.
Maar
nee,
zeer pijn.
Toen bleef het ongemakkelijk. Ja.
Okay.
Ik kan me geen herinneren.
Hij is gesaved door Davy Klaassen. Dan heel even, Thomas, jij had een aanrader. Daar komen we eigenlijk nooit op terug. Maar je raadde de voetbaltrainer aan het programma op, moet ik denken, op Veronica. Ja. Weet ik eigenlijk niet zeker. Veronica. Maandagavond. Ik ben gaan kijken. Ik heb ongelooflijk van genoten. Het is er worden een aantal amateurtrainers op allerlei niveaus gevolgd. En de voice-over is van Marcel van Roosmalen.
Dat maakt het wel echt... Het maakt anderhalf sterk. Keer zo goed.
Ja, even heel even kort een fragmentje laten horen daarvan. En dat is trainer Brian uit Breda van de Gunners. De Gunners.
Je zou denken de Gunners, maar het is gewoon de Gunners.
De Gunners. En ik vraag eigenlijk gewoon, wat vind jij specifiek hier zo mooi aan dit programma? En ga mij ook beantwoorden.
Heb ik geen bal? Ik heb geen bal goed aangenomen. Echt. Tomme man.
Nog maar net bijgekomen, valt ook de tweede tegentreffer.
Fucking met de uitkomen, man! Godverdomme, man! Ongelooflijk, man! Domme, man! Iedere keer de uitkomen! Dan moest de kop eraf! Ballen alles!
Bal en alles. Ja, de toon is gezet. Die gasten worden gevolgd op de voorbereiding van de wedstrijd. En dat is altijd een lullig complex ergens met een paar hele matige ploegen.
Die Marcel van Roosmalen zet ze natuurlijk ongelooflijk voor lul.
Ja, dat vind ik... wat vind je hier zo mooi aan, Thomas?
Nou ja, ik ben natuurlijk een beetje trainer in wording. Maar ik heb ook heel lang bij de amateurs training gegeven. Ja. En het is gewoon zeker... Het is gewoon heel herkenbaar. Want toen was ik zelf ook nog voetballer en... Ja, het gezegd is altijd dat je dan nog als voetballer ook coacht. Dus dat je dan veel te aanwezig bent en veel te erg meeleeft dan eigenlijk goed is. En dat zie je bij deze trainers ook. En die zijn al een stuk ouder, dus die hebben dat gewoon nooit verloren. En
ja.
Die zijn zo intens bezig met gewoon één wedstrijdje, wat eigenlijk helemaal nergens om gaat, als je eerlijk bent, op zaterdagmiddag. En ik vind dat ook gewoon echt mooi. Uh-huh. Dus ik vind het echt mooi dat gasten van 50, weet je wel, gewoon... nog steeds zo verliefd zijn op dat spel... dat ze zich zo kunnen verliezen in winnen of verliezen... of dat iemand te laat komt of...
Ik vind het zo geniaal. Er komt op een gegeven moment eentje te laat... en dan hebben ze net
hij
de camera erop.
Spelen.
Dat is een hele belangrijke wedstrijd... en het is blijkbaar een goede speler... en dan hoor je hem zo fluisteren. Ik kan gewoon spelen. En dan zie je die assistent kijken... Nee, kan niet. Ja, invallen.
Ja, dat is zo kut als trainer... dat je dan denkt van... ja, shit, ik heb wel nodig.
Ja.
Maar ja, en nou ja, bij een groot gedeelte bij die aangenezen vind ik ook zo mooi. Die wint op een gegeven moment een wedstrijd van een paar gasten die in de media blijkbaar hebben geroepen dat ze wel makkelijk gaan winnen.
Als een derby.
En ja, en je ziet dan gewoon gewoon als een kind zo blij is die, omdat die heeft gewonnen. En daar geniet ik echt van.
Ja, ik vind het ook mooi.
Dus het is gewoon die mensen voetbalgek, man. En die zijn gewoon ook op dat niveau gewoon heel de week druk bezig met... looplijnen en...
Dingetjes uitprinten op A3, de spelervatting, want dan staat het toch net iets mooier. Ik vind het contrast zo mooi, dus toch deze trainers en ze leven het echt, hè. Maar ik denk toch ook dat er iets in hun denkt, hey, er staat de camera op. Nu kan heel Nederland zien dat ik een hele goede trainer ben.
Ja.
Alleen hoe ze dan worden afgebeeld uiteindelijk voor de kijker thuis, is gewoon... toch een beetje pure lulligheid.
Ja, weet ik niet. Niet allemaal.
Maar ik heb het idee dat ze dat helemaal niet in de gaten hebben. Dat er ook een beetje een soort Ja, zweem van ja, zo het, niet omheen.
Het heeft een beetje dat BNB voor liefde format.
Ja, daar, exact
dat
hetzelfde.
Dat die voice-over maakt het heel het super grappig. Maar die mensen staan natuurlijk eigenlijk ze staan een beetje voor lul.
Heerlijk, ja. Mooi kijk. Ik ga elke week kijken. Sterk. We gaan het hebben over...
Mag ik nog één dingetje?
Joh, we zijn toch lekker bezig.
Weet je, we gaan toch alle kanten op. Kijk, je hebt nu die nieuwe regels toch? Dat je niet meer tegen de scheids mag praten. Mm-hmm. En je merkt in ieder geval op het amateurvelden... Je krijgt echt heel snel een gele kaart. En nou vroeg ik me af waar, jij als toch een beetje ervaringsdeskundige, heb jij niet nog een goed tippie hoe je gele kaart kan ontlopen?
Nou, voor amateur sowieso niet, want...
Nee, ik doe eigenlijk op, jij hebt de laatste keer achter de schermen heb je een soort inzicht gegeven over...
Ja, die was mooi. Ja, dat ging over een niet nader te noemen een Nederlandse scheidsrechter.
Die lijkt op een Duitse dictator qua naam.
Nou,
knip het eruit.
Maar wat mij opviel bij hem, ook toen ik speelde, is dat op bepaalde momenten moet je niet tegen hem praten, want dan krijg je sowieso een gele kaart. En dat is namelijk als hij al net een gele kaart heeft gegeven. En hij heeft die gele kaart nog in zijn hand. Als je op dat moment tegen hem praat en je komt bij voorkeur in zijn dode hoek, vanuit zijn dode hoek, dan zonder te kijken slingert hij hem zo door. Zo.
Gewoon die tweede erachteraan.
Ja, hoppatee, jij ook eentje. Ja.
En dus je moet in beeld zijn en het kaartje moet nog in de borstzak zitten. Het
kaartje moet sowieso terug in de
borstzak. Hij moet hem terug hebben gelegd in de borstzak en dan kan je weer wat permitteren.
Ik durf zelfs te beweren dat het niet alleen bij hem is. Die scheidsrechter mag nooit die kaart nog in zijn hand hebben, want als je dan gaat praten, dan is de kans echt groter dat je er eentje krijgt.
Dan krijg je dat domino effect op een gegeven moment.
Ja, maar dat is echt zo.
Ik hoop dat mensen dit weekend even gaan kijken.
Het zou heel lekker zijn dat dit weekend gebeurt.
Als er eentje bij zit.
Uit de doodhoek.
Uit de doodhoek. Ja, vind ik mooi. Oké. Neem je mee, Fokker, deze tips.
Zo is het.
Shirtjes. Waarom zeg je dat zo eigenlijk?
Ik denk eigenlijk gewoon dat ik deels een spraakgebrek heb.
Waar we toch al uit met die R van,
die R, die Rob, ja. Rob Holding en ik, shirt.
Ja. Wij moesten een keer een videootje opnemen voor die Instagram pagina. Leuke pagina trouwens, ga daar eens een kijkje nemen.
Podcast,
en jij zegt tot twee keer toe het woord shirtjes in plaats van
en jij vond het wel zo leuk, joh.
Vond ik heerlijk. Dus daar beginnen we even mee. Aan het begin van het voetbalseizoen wordt altijd de nieuwe shirtjes gepresenteerd. Is dat bij voetbalteams? Is dat nog een momentje? Is dat lekker? Is dat leuk?
En... Bij Sedoco niet meer.
Oké, dat begrijp ik.
Hebben we gewoon die dingen van vorig jaar. Maar ik weet bij... bijvoorbeeld als je bij Heerenveen zat, dan was het, ik vond het wel het begin vet. Als je dan de eerste training kwam, je hele lokken lag vol, weet je wel, met dingen.
Ja.
En die shirtjes had je de eerste keer bij... vind ze leuk, hè? Gewoon de eerste keer bij de oefenwedstrijd. Ja. Ik vond het altijd wel wat hebben, man. Ja. Alleen ik heb toch ook met dit weer verdomd vaak pech gehad dat dan het keepers nu niet per se... het mooiste van de markt was.
Wou ik gelijk vragen. Heeft iemand daar inspraak op? Keepers tenue? Ja. Waarom keept Olij in knal oranje en in pimpel paars en in geel?
Er schijnt een wetenschappelijke theorie achter te zitten.
Ja, dat als jij fellere kleuren, dat je dan sneller geneigd bent om erop te schieten.
Oké. Oh ja?
Ja, echt.
En zou dat echt zo doorgevoerd worden ook?
Ja, volgens mij is dat gewoon bij materiaalmannen... alom bekend. Dat ze...
Maar bepalen materiaalmannen...
Nee, ik weet vrij zeker dat Nick bijvoorbeeld zelf gekozen heeft.
Voor de kleur?
Ja.
Voor het seizoen gaat dat dan?
Ja, dan wordt gewoon aan het eind van het seizoen word je aan je mouwtje getrokken. En dan mag je meestal de eerste keeper.
Heb jij ooit die status gehad dat jij dat was geweest?
Nou, er is wel eens een keer om mijn mening gevraagd.
Niet gehonoreerd.
Nee, toen zei ik zwart en wit en toen hadden we geel en oranje.
Oké. Vraag je, is het belangrijker dat het shirt er goed uitziet of dat hij lekker zit?
Ik denk lekker zit.
Thomas?
Wauw, 100% lekker zit. Maar dus je kan het ook niet echt los van elkaar zien.
Nee. Liever een lekker zit, maar kijk, voel je lelijk is.
Als iets lekker zit, dan gaat het er vanzelf ook een beetje goed uitzien, heb ik het gevoel.
Andersom ook, toch?
Nee, man. Als iets, bijvoorbeeld dit jaar die shirts van ons zien dit jaar wel prima uit, maar ze zitten echt bij de oksel soort van heel strak.
Mm-hmm.
Dat is, ik weet niet, dat is toch afschuwelijk.
Oké. Waar moet het verder aan voldoen? Ik neig toch naar dat het liever net iets mooier uitziet en dan maar een beetje ongemakkelijk zit dan andersom. Maar ja, hey.
Ja, dat ben jij.
Dat jij hebben dan.
Eide tijdje. Maar waar moet het aan voldoen, ja, verder zo'n shirt?
Ja, waar zou het voor jou aan moeten voldoen?
Hij moet, simpel gezegd, de maat moet goed zijn. Dus liever, ik vind te strak nog erger dan te wijd eigenlijk. Daar denken veel mensen denken anders over, maar dat vind ik helemaal geen gezicht. Te kort vind ik nog erger.
Ja, te kort is heel erg.
Broekie vind ik minstens zo belangrijk.
Pieter Vink.
Vind ik minstens zo belangrijk. Te kort broekie, dat werkt ook niet. Te strak broekie, dat is ook allemaal gaar. Je voelt je gewoon kut erbij, lullig.
Jij bent een beetje oversized altijd, hè? Wedstrijd.
Liever wel.
Ja, had ik ook.
Liever wel.
Liever wat, maar dat had natuurlijk andere redenen. Nee. Geintje.
Geintje natuurlijk. Ja.
We hadden bij VOC dus veel pingetjes.
Veel pingetjes ook. Gaan we even bij even noteren.
Hadden, op een gegeven moment Geert den Oude
Die is te lang, denk ik.
Nee, we hadden daar shirts. Die waren altijd in lange mouwen, sowieso. Altijd lange mouwen. We hadden geen korte mouwen toen. En toen heeft Geert zijn shirt mee naar huis genomen. En heeft hij laten tailleren.
God, echt?
Ja.
Wauw.
Ja.
Dus ja, het kan nog erger.
Die heb je er ook tussen. Ja. Die vond het echt belangrijk. Die vond het belangrijk dat het goed uitzag en dat het lekker zat.
We hadden wel bij, in mijn tweede jaar bij Heerenveen. Je hebt toch bijvoorbeeld Heerenveen het Jaco. Maar dan heb je verschillende kledinglijnen en dan de...
Als sponsor, kledingsponsor bedoel
je. Je mag toch hopen als je Heerenveen bent dat je dan in principe de duurste hebt van Jaco. Ja. Maar die waren dus toch gaan bezuinigen in dat tweede jaar. Dus dan, je merkt gewoon gelijk dat logootje zit niet echt lekker op dat trainingsshirt. Dat wedstrijd zit rek niet echt mee. Die broekjes zitten net een beetje... Er zit geen, hoe noem je dat? Het is niet elastisch. Ja. Toen hadden we keepershirts, maar echt van die hele oldschool met lange mouwen, met die hele grote pet zeg maar, op de ellebogen. Maar zonder enkele vorm ook erin. En ik weet nog, toen kwam Erwin Mulder kwam net van Feyenoord af. Dus die was best wel gewend, zeg maar, dat alles gewoon echt op het top geregeld was. En het is wel grappig dat je, misschien is dat voor jullie herkenbaar, dat voetballers kunnen echt, zeg maar, gewoon in kleine kinderen veranderen als bijvoorbeeld hun kleding niet in orde is.
Dit of, kan toch niet? Kijk hoe we erbij lopen.
Exact dat. Ja. En daar gaat het dan de week over. En wij hebben toen uiteindelijk ook die shirts, die wedstrijd gewoon afgeknipt. Maar dat ziet er ook niet uit als je zelf die... Je houdt dan een beetje strak, maar dat flat aan andere kanten. Toen hebben ze ook naar zo'n kleermaker gebracht om gewoon even die mouwtjes in te laten nemen. Want dit is echt een grof schandaal. Ja.
En wat is dan wat is de kledingsponsor die je hoopt te krijgen bij je club?
Dus ik zat bij Feyenoord in de jeugd. Hadden we eerst Kappa, dat was niet top. Toen kregen we Puma. Dan denk je, nou, dat is best wel chill.
Hey, Kappa is wel dat ding van Italië en AS Roma ooit, toch?
Ja, maar was niet flex, man.
Okay, dus
Utrecht werd ook gehad, denk ik.
In mijn tijd hebben ze die ook gehad. Was ook inderdaad niet Italië, AS Roma materiaal. Nee, was net even het B-lijntje was het.
Ja, toch waren die shirts van Feyenoord best wel vet, hoor, toen. Vond ik. Die groen-witte en die groene, die uitshirts. Ja, allemaal van Kappa. Die vond ik echt gruwelijk.
Ja, toen was ik daar net niet, nog net niet, denk ik.
Nee, dat was denk ik 2002.
Die waren mooi met die blauwe, wit ook.
Ja, die vond ik niet zo mooi.
Ja, mooi met K2. Ja.
Sowieso een mooie club, hè? Feyenoord.
Feyenoord, geweldig club. Oh, mooi club van Nederland.
Messi, weet die gozer met Messi op Twitter, die stoort zich er altijd aan.
Ik veel.
Ja, er is er eentje die ze...
La Pula.
Ja, La Puga, ja.
La Puga. Ja. Maar die... Dus toen ging Feyenoord naar Puma. Denk ik, nou, veel beter. Hadden we natuurlijk ook weer het goedkope lijntje. En dan moest je verplicht van die Puma Kings van 1,5 kilo de schoen moest je aan.
Ja.
En ik heb 10 jaar in de jeugdopleiding gezeten. We hebben echt niet overdreven 10 jaar kutkleding gehad.
Het ging weg, toen kwam Adidas.
Ongelooflijk. En dat is dus net het merk. Je wilt toch Adidas of Nike?
Ja.
We hebben Under Armour of zo, lijkt me ook wel vet nu.
Vroeger was het echt zo. Ik heb ook nog bij Go Eagles gespeeld. Hummel.
Heb ik ook bij Co-Ed gehad. Ik gok dat mijn broekje nog van jou is geweest.
Ik heb bij Willem II Masita.
Die hebben wij nu bij Sidoco. Ja. Dus even tussen, jij mag zo weten, sorry. Ja. We hadden dus bij Sidoco Beltona, die gaan failliet.
Beltona, ook lekker.
Ja, dat is ongelooflijk. Zijn we overgestapt op Masita en die zijn nu ook alweer failliet. we kunnen niks meer. We hadden dus de eerste oefenwedstrijd tegen Spakenburg, te veel spelers. We hadden gewoon geen shirt, niet genoeg. We hebben in trainingsshirts gespeeld. Lekker. Sorry, ik ga verder.
Nee, ja, ik wou ook zoiets zeggen. Dus, ik denk wel overigens dat vroeger was het verschil echt heel groot, hè, tussen Nike en Adidas en de rest, zeg maar, de Hummels. Dat is allemaal wat Robey genoemd worden. Die hebben echt toffe shirts.
Robey zit er echt mooi tussen.
Ik denk dat ook misschien wel zelf geldt voor Jaco. Ik weet eigenlijk niet. Heeft iemand nog Jaco?
Geen idee. Maar wat je zegt over Robey bij Sparta.
Ja.
Waren we echt best wel verwend, vond ik. Ja. Die hadden gewoon mooie pakjes, fijn zittende pakjes. En kijk, het zag ook goed.
Ja, maar ja, dat we aan hebben. En voor de mensen die het niet zien, dat de ode aan de nacht, pikzwarte shirt.
Ja, van
de
en we hebben toen natuurlijk tegen Willem II in die retro shirts gespeeld. Ja. Die waren ook echt gruwelijk, vond ik. Maar wat mij dus opvalt, is dat normaal gesproken was Adidas eigenlijk alleen Feyenoord, Ajax.
Ja.
PSV denk ik niet, maar gewoon voor de topclubs. Maar nu zie ik in één keer PEC Zwolle en Almere City ook met Adidas.
Ja, Almere zit daar wel heel lang, weet ik.
Ja.
Verwacht je niet.
Nee, en het is ook een beetje random. Wij speelden dan tegen Sportlust en die hebben dan ineens Nike. Hoe gaat zoiets? Vraag ik me dan af.
Ja.
Dat is toch
ongelooflijk. Ik denk dan altijd dat er in het bestuur iemand zit die dan bij het hoofdkantoor van Nike werkt en dat dan even zo door gesluist. Weet ik niet zeker.
Bij AFC hadden we ook Nike. Dat was echt
een mooi shirtje.
Die wedstrijdshirt waren sowieso groen.
Laten we gewoon, nu we toch bezig zijn, even beginnen met het mooiste shirt ooit. Wat schiet je gelijk te binnen? Mooiste tenue ooit. Hoef je niet gelijk stil te vallen.
Ja,
alle tijden.
Dat is voor mij natuurlijk die van Del Piero.
Ja. Die jij zelfs in het theater aan.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat is mooi.
Maar dan ook een specifieke jaargang of een...
Ja, die met Sony erop.
Sony,
ja. Ik zou eigenlijk oprecht niet echt weten welk jaar dat is. Dus hebben we ook nog een keer Canal Plus gehad. Die vond ik ook vet. Maar dat is voor mij het meest nostalgische shirt.
Ik vond, en dat heeft ook een beetje te maken met de leeftijd die ik toen had. op een gegeven moment had Nike zo'n lijn en dan hadden ze die nummers op de voorkant met zo'n cirkel eromheen.
Ja.
En dat Brazilië shirt.
Vond ik even zo mooi. Is dat ook met die vakjes hier zo aan de bovenkant? Dat is Ronaldo 2002, zeg maar.
Nee, jawel, toch?
Ik denk dat deze iets later is.
Of net iets later. Of eentje later.
Ik denk dat deze... Ja. 2006 misschien. Met Adriano had hij dan bijvoorbeeld volgens mij. Dat vind ik zo goed.
Brazilië is sowieso toch altijd wel een
we hadden dus een van de mooiste. In een theater hadden we veel shirts hangen. En we hadden hier nog één tas vol met allemaal WK-shirts van FC Afkikken. Er zat eentje van Brazilië bij. Die heb ik nu wel even toegeëigend, man.
En Argentinië?
Ik ben gek op lichtblauw, man. Argentinië is ook echt schitterend.
Ja, het is een beetje vloek in de kerk, maar ik hou heel erg van Duitsland shirt, man. Ja. Die hele witte.
Vind je dat dan mooier dan die hele witte van Real Madrid?
Ja.
Wel, kan je het dan ook nog hard maken?
Nee, dat is echt puur onderbuik.
Hou je niet van.
Maar wordt Bart boos, hè?
Als jij er eentje moet noemen, Bart.
Napoli. En dan toen Maradona er speelde. En dan met Mars op de voorkant. Ja. Maar dat zit hem ook in die Maradona heeft ook een knappe kop, weet je. Dus die foto's uit die tijd zijn mooi. Dat kleine kraagje. Wat ik nu ook best wel tof vind dat het weer een beetje terugkomt. Die hardblauwe...
Dus Roba heeft een shirt bij Telstar gemaakt. Dat is een soort van gebroken wit. En dat heeft dan ook zo'n klassiek kraagje.
Ja,
Er speelt gewoon fucking Telstar in echt een heel ziek shirt.
Ja, dat is toch...
En die ken je die gele van Feyenoord toen met Cruijff?
Ja.
Gouden gids. Wat een shirt was dat.
Ja, ja.
Wat het eerste shirt dat jullie ooit hebben gekocht of hebben gekregen? Zou ik zelf aftrappen?
Ja, lekker. Dat vind ik altijd lekker dat je de vraag stelt en hem zelf beantwoordt.
Het grijze keepershirt met kraag van Edwin
Zuckerman. Maar met kraag, hij droeg altijd zo'n ding toch, zo'n kooltrui eronder.
Met dat rode witte dingetje.
Ja, en weet je wat ik toen ook van hem heb geleerd? In je handschoenen tuffen.
Maar kolletje eronder?
Nee, dat was geen kolletje. Gewoon dat, wat, en toen mocht je denk ik gewoon bij, speelde ik weet ik van de F7 of zo, dan kon je gewoon met je eigen shirt keepen als je wil. Dus kon je gewoon lekker wedstrijden met die
heerlijk.
Zoete bier achterop.
Nee, het was zeg maar hetzelfde shirt, maar ik had hem zonder naam gekregen.
Jij, wat je eerste aankoop?
Ja, die eerste waren sowieso Dapierre. Ja. En toen had ik een tijdje Totti. Heb ik ook een hoop shirts van gehad. Mm. En toen ging het wel naar Feyenoord toe, denk ik. Omdat Bonaventure Kalou, die speelde altijd in een Feyenoord shirt met lange mouwen. Ja. Die speelde altijd met lange mouwen. Heb ik stad en land afgestruimd voor een Feyenoord shirt met lange mouwen. Ja. Gevonden. Naar de fanshop gebracht. Die laten bedrukken met Kalou achterop.
Mooi.
Ja, mooi man. En dat was de eerste Kalou.
Jij Bart?
Ik wil altijd een beetje interessant doen. Ook toen ik klein was al. Dus mijn eerste shirt was van Marcelo Salas van Lazio Roma. Zegt dat jullie ooit...
Ja, zeker.
Ik heb denk ik nooit zien spelen. Maar dat vond ik al gewoon interessant. Dat had ik hem een keer op FIFA gezien of zo. Met dat Chirio op de voorkant.
Chileen was het denk ik.
Denk het ook. Zamorano had je dan en Salah. Dat was allebei Chilene. En Redondo bij AC Milan. Fernando Redondo bij AC Milan. Ja, dat vond ik heb ik dan iemand horen zeggen dat het een mooie speler is. En dat ben ik dan gaan kopen. Zo werkt
het. Dat was ook mooi. Ik voetbalde vroeger altijd in het park. Vlakbij het huis van mijn ouders. Mm. En daar was altijd één mannetje. Die had een shirt aan. Ik zou absoluut niet weten van welke club het was. Niemand wist dat denk ik ook. Maar op dat shirt stond een rugnummer. En een naam. Lupu. L-U-P-U volgens mij was het. En die jongen die... Ik heb hem al jaren niet gezien hoor. Maar ik denk tot op de dag van vandaag... noemt iedereen hem nog steeds Lupu. Die is nooit meer van die naam afgekomen.
Waar kwam het van?
Die had gewoon een voetbalshirt ergens op vakantie of zo.
Misschien hebben we een of andere luisteraar die alles weet. Wie is de voetballer Lupu?
Wie is Lupu?
Ik vind het sowieso altijd mooi als ik training geef, als ik ergens ben en iemand heeft een shirt aan met de naam achterop. Dat vanaf dat moment is die kerel gewoon die speler. Dat vind ik altijd mooi.
We hadden dan in de Feyenoord jeugd speelde je af en toe van die internationale toernooien. En dan nam je trainingssetjes van bijvoorbeeld het jaar daarvoor mee. En dan ging je kijken of je met goede clubs kon ruilen. Maar iedereen was daar natuurlijk, als dan bijvoorbeeld Arsenal kwam, dan was iedereen fucking happig op. En toen was ik 13 of zo. En toen was het me één keer gelukt om dus een wedstrijdshirt van Arsenal te ruilen. Dat was het volgens mij van die periode dat Van Persie daar zat met die... Ook met een kraagje dan met witte mouwen.
O2 op de voorkant. En dan die fix van Patrick Vieira op de voorkant.
Heb ik ook nog wel eens gedaan.
Die fix shirt. Op zijn borst. Dat kleverige...
Ging je dat nadoen ook? Jij lijkt me wel een fix typetje.
Heb ik wel eens gedaan. Zeker.
Want dat is een soort van hele ziekmakende... Wat is het? Een soort van gel chemisch, die je borst smeert en dan doe je één keer.
Ja,
en dan ben je helemaal open.
Ja, klopt. Ja.
Werkte het naar?
Nee. Ik ben overgestapt op neusspray later. Dat werkt een stuk beter.
Ik zie nog even één dingetje. Want dat wil ik jullie toch niet onthouden. Toen ik over die namen achterop kwam in één keer nog een mooi verhaal. Ik ben dat ook nog gaan doorvoeren. Dus op een gegeven moment studeerde ik al op de hogeschool. Hadden we gymlessen. Het was één meisje. Die had altijd shirt aan van de parade. Want daar had ze gewerkt. Maar daar staat dus achterop medewerker. Dus ik noem daar gewoon altijd medewerker. Tijdens die gymlessen. En op een gegeven moment werd ze een beetje boos op mij. Hoezo noem je mij de medewerker? Ze staat voor shirt. Dus ja, dat blijft er altijd mooi om te doen. Daar blijf ik altijd wel naar op zoek.
Hier had ik niet meer moeten aankomen. Dus.
Oef, oogje van de naald. Even kijken, we gaan... medewerker, we gaan even door. Welk shirtje wil je nooit meer zien? Was het echt het lelijkste wat je
erbij hebt gekomen?
Überhaupt?
Ja, dat is toch verschrikkelijk? Niet...
Ik vind Stedoko ook geen overgooien.
Ja, Stedoko is ook geen winnaar.
Thomas, jij?
Ja, shirtje met geel erin. Vind ik eigenlijk
Brazilië vind ik niet
chill dus. Ja, Brazilië is denk ik de enige uitzondering op de regel.
Zweden niks. Ah, ook wel mooi.
Kennen jullie die van Ajax nog? Dat soort van geel, oud gestreept. Een beetje kaasgeel.
Waar was dat toch?
Met ja. Die, met die remsporen.
Oh, die vond ik echt foei lelijk ook. Vond ik echt
met die drie remsporen.
Ja. Ik vind, Broestol is er vandaag niet, maar het shirt van Florian uit Boskoop is ook... Dat is ook dat geel-blauw, een waardeloze combinatie.
Ik had sowieso, wij zaten van de week dit al even klein met je door te spreken. En toen, jij kreeg een soort ingeving dat je, en daar ben je denk ik 10 minuten stuk om gegaan, dat vrijwel alle amateurclubs lelijke shirts
hebben. Waarom? Ja, waarom is dat? Dus ik zie daar onmiddellijk dat shirt van Boskoop en dan Broestol daarin. Ja. Maar het zit hem in dat knalgeel met knalblauw.
Het zit hem denk ik ook in hoeverre het ze past of niet.
Het is altijd slechte maat.
Ja, maar dat is omdat ze maar één set hebben.
Ja,
de ene keer speelt die met 6 en de andere keer die natuurlijk. Dus dat
ik
ook gewoon een geldkwestie, denk ik.
Ja, maar je hoeft dus niet, zeg maar... Weinig geld wil toch niet betekenen dat je ook hele lelijke shirts aan moet hebben. Ja. En dat is ook vaak toch een beetje vaak Masita, maar die zijn failliet, begrijp ik nu van jou.
Ja, ze gaan een doorstart maken.
Ja, we gaan het meemaken.
Maar die van AFC, die vond ik echt gruwelijk.
Ja.
Maar er zijn Koninklijke AFC, dat is ook een beetje zo'n klassiek shirt, vind ik ook mooi. Dat is wit met blauw.
Ja, die is netjes.
Goed, dan wij krijgen... Ik heb het idee, laat ik zo zeggen, dat de laatste 5 jaar de vraag om shirtjes van het publiek, kinderen, supporters, enorm is toegenomen. Heb jij dat ook, Thomas?
Nee.
Oké, okay. Nee. Echt om de haverklap, als je na iedere wedstrijd zijn er misschien 100 kids of mensen langs de kant die vragen, hey, mag je shirt? En af en toe, vroeger was het nog wel eens een bordje zo van...
Maar doen ze elkaar niet gewoon nadenken?
Ja, dat zou kunnen. Maar dat misschien hebben mensen de indruk dat spelers... 500 shirts krijgen, onbeperkt shirts, en dat zomaar kunnen weggeven.
Oh, zo, dat het publiek vraagt aan...
aan spelers, een handtekening of een foto, maar nu is altijd, mag ik je shirt? Of geef gooi je schemers, of gooi je haarbandje, alles.
Hoeveel shirts krijg jij begin van het jaar?
Ik denk, wij krijgen aan het eind van het jaar de shirts mee waar we in hebben gespeeld. En dat zijn er dan 4 of 6, als je geluk hebt. En dan hou je 2 zelf en dan geef je een paar aan vrienden of aan neefjes, familie, dat soort dingen.
Ik loop toch lekker in een shirtje van Sambo, hoor.
Iedereen. Ja, die heb ik even mee gegapt. Dat weet hij zelf nog niet.
Maar toch denk ik dat je wel onderschat hoe blij iemand kan maken.
Ja, zeker. Dat geloof ik wel. Dat geloof ik ook wel.
Met zo'n shirt. Als iemand echt fan is van die club, dan is dat echt fucking grote
dat geloof ik
om zo'n shirt te krijgen. Zeker voor kinderen.
Heb je wel eens eentje gekregen vroeger?
Ik heb nooit eentje gekregen, maar wel echt bizar echt op gehoopt.
Ken je linkerhandschoen van Henk Timmer? Dat was zo mooi. Bij oefenwedstrijd ben ik zelfs zo besluit.
Jij zegt, daar is misgegaan.
Ja, absoluut. Bleef ik op mijn lijn staan. Maar, en nog even, misschien is dat wel aardig voor mensen om te weten. Stel, jij geeft een shirt weg.
Ja.
Bij Heerenveen was het zo, je had denk ik 4.
Ja.
En ja, dan kon je er bijvoorbeeld 1 of 2 weggeven. En daarna moest er bijbesteld worden. Maar dat kwam gewoon op eigen rekening.
Ja, gewoon een fanshop rekening. En bonnetje van de fanshop.
Volgens mij was het dan €75 of zo voor een shirt extra.
Ja, zoiets.
Is dat bij jullie ook? Of hoe?
Ja, een beetje korting. Dus dat zal €60 zijn of zo, geloof ik.
Ja. Dus eigenlijk vragen ze gewoon op €60.
Ja, maar volgens mij kun je iemand wel heel blij mee maken. Dus ja,
en €60 voor jou, dat maakt het niet zo uit.
Dus,
maar het zou toch mooi zijn als een club... Ik bedoel, je doet ook ergens wel een klantenbinding.
Als je ter beschikking stelt.
Als je gewoon iedere speler bijvoorbeeld 5 shirts geeft...
Om weg te geven, dat vind ik
na de wedstrijd in het ererondje... Niet zomaar aan bekende, weet je wel, maar gewoon aan willekeurige mensen. Dat is best wel een mooie
actie. Ik weet dat ze bij Toulouse konden ze volgens mij gewoon ieder shirt, iedere wedstrijd weggeven.
Er wordt voor weet ik hoeveel geld wekelijks de lucht in gestoken met vuurwerk. Maar dit is toch veel vetter eigenlijk.
Ja. Als Daan Bovenberg luistert, kan ik zelfs weer aftrappen.
Ja.
We gaan het zien.
Hebben jullie überhaupt wel eens gewoon iets gehad van een speler? Bijvoorbeeld een keer dat je bijvoorbeeld in de, weet ik voor A1 speelde bij Utrecht, dat je schoenen kreeg van iemand uit de eerste, of dat je zoiets een voorwerp waar je echt trots op bent, of iets op was? Ga ik hem weer aftrappen.
Ik heb één keer... De linker handschoen van één keer.
Nee, luister, ik heb één keer heb ik Roy Makaay als mijn trainer in de A1. En toen moest hij een clinic geven ergens. En toen vroeg hij, wil je me helpen? Dus ja, prima, is goed. Dus ik heb die clinic meegedaan. Helemaal niet het idee dat ik iets voor zou krijgen. En toen had hij, ik meen serieus, handschoenen van Oliver Kahn meegenomen. Ja. Dus die heb ik thuis wat liggen. Van die blauwe Adidas, van die dunne. Ze zijn... Het ziet eruit één keer gedragen. Want alles is nog helemaal intact. Maar er zit er wel een beetje grasvegen op.
Ja.
Dat is toch te erg.
Dat is mooi.
Ik heb de Nike Vapors van Jacob Mulenga gekregen ooit. Hij was eruit gegroeid. Maar hij wilde ze niet meer. En ze waren ook nog te klein voor me. Maar ik vond ze zo vet. Ze stond nog nummer 9 op. Hij was spits bij Utrecht. Denk ik zeker 2 maanden op gespeeld. Of getraind terwijl ze eigenlijk te klein waren. Omdat ik ze gewoon vet vond. Dus dat is eigenlijk het enige. Ja. Dan gaan we heel even de modeverschijnselen op het veld. Want het zijn niet alleen de shirts natuurlijk. Ik vroeg me af, bij jou in ieder geval, bij ons in de jeugd, bij Utrecht vroeger, in de jongste jeugd in ieder geval, moesten we allemaal shirt in de broek.
Ja.
Zwarte schoenen. Uniform. Dat was bij Ajax ook zo. Die jongen liepen allemaal met zwarte schoenen, die Adidasjes en dan shirt in de broek. Je moest er netjes bij lopen. Op een gegeven moment hebben ze dat losgelaten. Ja, rondom dat is,
toen ik in de B1 zat.
Ja, bij ons ook. Ja. Dus ik weet niet, toen ging Nike experimenteren met al die kleurtjes en dingen. Toen konden ze het niet meer in het gareel houden. Dat is bij jou ook gebeurd.
Ja, mensen kregen hun schoenen dan geleverd. Ja, jeugd in het
precies. Oké, okay. Dus dat vroeg me af. Jullie moesten ook er zo bij.
Schoen in de... Of dat shirt in de broek. Dat je af en toe dan ineens een trainer echt ziek hard door de schreeuwen. Shirt in je broek.
Mm-hmm. Ik heb natuurlijk 1 jaar bij Sparta naar A1 gezeten. Daar was het ook. Daar was niet met schoenen. Want ik had volgens mij reuze schoenen.
Ja.
Maar wel shirt in de broek. Maar dat was... Ja, ik haalde hem altijd eruit na 5 minuten.
Ja.
Want ik vond het vreselijk.
Ja, ik ook. Eigenlijk.
Ik vind het ook helemaal niet fijn zitten.
Ken je nog spelers die dat doen?
Ricky Ketting.
Ricky, die heeft het gewoon doorgetrokken. Chain,
ja. Absoluut, ja. Absoluut. Maar die doet zelfs in de winter met trainen zijn trui in zijn lange broek. die stopt alles weg.
Stopt alles in zijn broek. Zeg.
Verder zie ik het echt zelden. Maar hoe Beckham het bijvoorbeeld droeg vroeger. Ook dat shirt in de broek.
Ja, maar die lange mouwen. Maar die touwtjes dan ook toch volgens mij. Dat zag er dan net iets zielijker uit.
Ja. Ja. Ik heb wel het gevoel dat het terug gaat komen.
Ja.
Je ziet het ook steeds vaker gewoon op straat.
Kijk, je krijgt nu dus soms weer ook van die beetje oversized shirts. Ja. Dan is het anders. Als je die in je broek doet, prima. Maar als je zo'n strak shirt hebt en je doet erin, dan ziet het natuurlijk een beetje gek uit.
Ja.
Ik vraag me af, Bart, als jij ooit naar Italië gaat, dan weet ik 100% zeker de eerste foto die jij gaat delen, als je daar zou voetballen.
Uh-huh.
Dat zou dan zijn met zo'n trainingsshirtje zonder mouwtjes.
Ik
zie bijvoorbeeld Sam Beukema gaat... volgens mij Jerry Schouten had dat. Schouten, Mitchell Dijk. Ziet gewoon iedereen die in Italië gaat voetballen heeft lekker die soort gewoon die hempies.
Daar roepen wij ook al... Daar vragen we ook al jaren om. Dat wordt in Nederland nooit geleverd. Maar dat vinden we allemaal mooi, toch?
We hebben deze aflevering 5 keer Robij genoemd. Dus ik ken er nou wel een hempie voor jou regelen, toch?
Ja. Voor de rest van het team ook. Dat vind ik ook weer.
Ik heb wel een vraag voor jullie, want je had het aan het begin in je openingsding over tapejes om de polsen en inderdaad sokken over de...
Maar eentje met tape voor jou, die schreef dan de namen van zijn kinderen op de polsie.
Ja, sokken afgeknipt. Ja, dat kan misschien nog functionele dingen hebben. Ja, je kan zo gek die broekjes ingevouwen, mouwtjes opgestroopt, weet je wel. Allemaal zulke dingen. Maar je denkt als je zo'n speler ziet, zo'n tering, die is goed.
Ja.
maar hoe vaak is dat nou echt de beste speler?
Luister, ik zal...
Het is niet de slechtste speler.
Het is compensatiegedrag.
Maar het is niet de slechtste speler.
Ik zal je eerder
100%
zeggen,
compensatiegedrag.
Maar het is niet de slechtste, want die doet het niet. De slechtste speler, die loopt er niet zo bij.
Nee, oké. Maar het is zeg maar de... Dus net niet de beste speler. Het is nooit de beste speler.
Dus de derde beste speler sloot het uit te spelen.
Ja, mooi.
Want die heeft het nodig om dan toch nog op te vallen in de schaduw van de best.
Wij spelen dan vaak om 2:30 en dan kom je, als je een uitwedstrijd speelt, ben je natuurlijk een beetje op tijd. En dan is er altijd nog een ander potje bezig. En dan lopen er van de 20 op het veld, lopen er, weet ik veel, 16 gewoon bij met zwarte schoenen, met die sokken, gewoon een beetje laag, maakt niet uit. Maar er zijn altijd 1 of 2, die hebben inderdaad roze vapers aan, sokjes hoog, broekje netjes, haarbandje, Nike-bandjes om. En die zijn toch echt wel vaak tering slecht.
Mm-hmm. Ja.
Gewoon echt de slechtste van het veld.
Ja.
Dus dan ga ik toch een klein beetje mee in het compensatiegedrag.
Ja, 100%.
Maar ik zeg eerlijk, zo'n slippers, sokken over je knie, dat is gewoon lekker.
Maar oké. Okay, dat was vroeger op pleintje ook. Degene die altijd van zijn moeder het mooiste pakje had gekregen. En altijd
dat is geen strijder.
Dat was het slechtste.
Was geen strijder
ook. Nee, was nooit een strijder. Nee.
Trok zijn hoofd terug in de muur. Ja.
En toch even die sokkies, want dat is ook een ding. Was het tijd natuurlijk dat we gewoon normaal droegen. Toen zijn ze hoog gegaan. Thierry Henry is daar denk ik een beetje zo mee begonnen ergens. Weet je wel, de uitsloverij over die knieën.
Ja.
Dat was, als je het mannetje was, dan trok je ze over je knieën.
Ja.
En dat was ook compensatiegedrag soms. Trendje van de laatste jaren. Sokjes gaan weer omlaag. Onder het schemeschermertje zo.
Om de schemeschermer heen bijna.
Om de schemeschermer heen gebogen.
Weet je de speler van City ook weer die dat doet? Grealish.
Ja.
Die heeft dat nu toch?
Denk ik. Ja, ja, meer. Natuurlijk wel meer. Mooi.
Pirlo had het volgens mij.
Ja, als je de kuit hebt van Grealish, is prima.
Ja, en die van die Zwitser met die dikke kuit, hoe heet hij ook weer?
Shaqiri.
Ja.
Het heeft. Ik vind dat meer hebben dan over de.
Ik vind over de knie echt fucking mooi, man. Het staat toch gewoon strak.
Ja, en dat vind ik hetzelfde.
Ik vind hetzelfde. Ik knip een sok af en dat doe ik omdat ik en ik vind die normale sportsok iets lekkerder zitten.
Ja.
Maar ik ben ook gewoon heel eerlijk. Ik vind het er veel mooier uitzien als jij bij je enkel witte sokken zeg maar daaruit hebt en dan je normale sok eroverheen dan gewoon één kleur. Dat is het eerlijke verhaal.
Heel vies voor het schamen.
Nee, ja, ik vind dat er gewoon mooier uitzien.
Eerlijke verhaal.
Maar mooi. Als je niet, vroeger was sokjes
laag. Politicus moeten worden.
Met de billen bloot.
Ja.
Vroeger was sokjes laag, stond voor strijden.
Ja, Osloen, bij Feyenoord bijvoorbeeld.
Dat is nu niet meer zo.
Nu is het een beetje Noorseland.
Nu is het uitsloven. Het Noorseland.
Wouter Burger, sokjes laag.
Ja, hij heeft ze laag. Ja,
hij heeft gescoord bij zijn debuut. Ja, hij heeft transfers gemaakt. En
hebben jullie als op het punt gestaan om je wedstrijd uiterlijk te veranderen? Dus dat je ineens denkt, ik ga mijn sokjes nu over mijn knieën doen. Volkert, je zit schuldig te kijken. Of dat je ineens, weet ik veel, jij hebt nooit met een haarbandje gespeeld, Thomas bijvoorbeeld.
Ja. Ik heb
in mijn geval natuurlijk wel.
Ik had bij Heerenveen een keeperstrainer en die zei gewoon heel streed tegen mij, je moet... Ik denk dat het voor jouw uitstraling beter is als je met een grote broekje gaat spelen, een grote shirt, je sokken over je knie doet en je dingen afknipt.
Oké, okay. En dat ben je toen gaan doen.
Ja.
Wordt er nou op gereageerd op het veld?
Ja. Ja, de eerste keer als je die dingen gaat knippen, dan weet ik gewoon dulletje. Ja, dat is terecht als iemand anders dat zou doen. Maar datzelfde, ik vind dat keepers die hun pols helemaal intapen, volgens mij doet Olij volgens mij ook.
Mm-hmm.
Ik vind dat er heel vet uitzien.
Mm-hmm.
En ik heb dat echt denk ik wel... een keer of 10 gewoon geprobeerd.
Ja.
Maar ik vind het gewoon echt niet, zeg maar, chill zitten. Maar ik ben dat dan, ik blijf dat dan, van toen was ik 20, 21, zo dan blijf proberen, omdat je hoopt, zorg dat het lekker gaat zitten, omdat je er vet uit vindt zien.
Maar het is toch ook belangrijk om te voelen dat je er goed uitziet? Althans, ik vind dat.
Ik weet zeker, ik denk dat jij dit herkent. Dus dat je dan naar binnen loopt, bijvoorbeeld je hebt net de warming-up gedaan, je loopt naar binnen en je hebt je wedstrijdpak en je kijkt in de spiegel en je bent positief.
Ja, natuurlijk.
Je denkt, hey.
Het is net als in de kroeg, man. Het is gewoon als je hebt gevoel, ik heb een goed outfitje aan.
Ja, in de kroeg heb je er nog ergens wat aan.
Het gevoel is hetzelfde. Je stapt of zelfverzekerd binnen, of je denkt, ik heb toch een matig shirtje.
Als je er beter uitziet, dan is de kans groot dat je hem in de kruis
Je bal pakt. Jij zegt net al dat als iemand er helemaal zo gelikt uitziet, dat je denkt, die kan heel goed voetballen. Mm. En als hij pongelijk twee goede dingen doet, dan weet je zeker dat hij heel goed kan voetballen. Ja. Terwijl als iemand als een, hoe zeg je dat? Als een holbewoner uitziet, of een halve zol, en hij doet twee dingen fout, dan weet je zeker dat hij heel slecht is.
Ja, maar dat kan toch, dit is echt psychologie van de koude grond. Dat kan toch ook de andere kant op werken.
Ja, dat zou kunnen.
Dat als je heel goed kan voetballen en je ziet eruit alsof je een van de zwerver bent.
Maar je krijgt misschien wel
de tegenstander je gaat onderschatten. Dat is toch bullshit.
Maar je krijgt misschien wel eerder het voordeel van de twijfel als je er heel goed uitziet.
Maar het gaat helemaal niet om de rest. Het gaat toch om hoe je jezelf voelt. Ik stap gewoon lekkerder het veld op. Als ik het idee heb, het shirt klopt vandaag. Mijn sokken zijn niet te krap. Oh. Te klein of te groot of te dik.
Die kleine scheef.
ik begrijp het wel, maar het is natuurlijk erg slaan.
Ja, maar je had gewoon geen goede uitstraling als voetballer. Ga je dat nou goed proberen?
Ja, dat zou kunnen. Zo kan je het ook zien. Maar misschien ook wel omdat ik omdat ook niet zoveel om gaf.
Ja, dat was duidelijk.
Ja.
Even één ding. Jij hebt ook langig haar. Nu even niet, maar gehad en alles. Heb je nooit de behoefte aan een haarbandje gehad?
Nee,
maar is dat dan omdat je het gewoon niet nodig had of omdat je het aanstellerij
vond? Ik denk dat ik het wel nodig had.
Ja, dat denk ik dus ook.
Vond niks. Ja.
Maar jij bent dan zo principieel tegen het gebruik van een haarbandje, omdat je dan vindt dat bijvoorbeeld een beetje van die pokers dat doen, of van die mooi boys, dat je terwijl je het zelf eigenlijk misschien nodig hebt in het veld, het alsnog niet gaat doen.
In de jeugd heb ik wel eens gedaan. Toen was ik nog anders. Ja.
Dat rode haarbandje slecht.
Hè?
Als iemand eentje met een kleurtje doet.
Ja.
Oh.
Ja, toen was ik nog anders. Maar op een gegeven moment dacht ik gewoon van, Het maakt niet uit, man. Of ik nou een haarbandje in heb of niet.
Ja, maar je zit er gewoon als je haar met je handen zo in je haar.
Ja, maar als mijn haar in mijn ogen... Ja, maar dat gebeurt toch niet, man.
Ja, maar jouw haar is op een lengte geweest. Je hebt het aan het
geven. Ja, je zit tegen met je handen.
Ja, klopt. Ja, dat klopt ook. Maar ja, als je dat nou fijn vindt.
Dat vind je toch niet fijn? Je haar in je ogen is niet fijn.
Het heeft mij nooit gestoord. Oprecht.
Ik geloof het gewoon niet. Ik denk echt dat jij gewoon zo principieel tegen zeg maar, de uitstraling bent van een haarbandje hebben.
Ja, dat klopt ook. Maar dat komt omdat ik oprecht ervan overtuigd ben dat ik niet beter ga voetballen als ik een haarbandje in heb. Hm. Ja, kun je me zo aan zitten te kijken.
Ik heb
een stukje kunstgras op jou.
Okay. Ja, wat er altijd wel goed uitziet zijn de pakjes van No Access.
Hey, ik zie jou weer een hele tijd
gluren. Heb jij weer een vette trui aan.
Hebben ze ook een denim lijn, of niet?
Ze hebben alle lijnen voor jou. Ze
lekker,
hebben...
man.
Kijk, jij hebt ook een jackie aan. Die hebben ze bij No Access, hebben ze een veel mooiere. Die ga ik even voor jou bestellen voor volgende week.
Ja, dat lijkt me goed.
Dat is eerlijk. Dus als mensen deze willen, als je het lekkere streepshirt van Thomas wil van vorige week, pak even het linkje mee in de show notes. www.no-access.com.
Ja.
Kortingscode KORPEL20. Voor 20% korting.
Voor ieder wat wils.
Dan heb je dit lekkere truitje.
Nog één vraag, Thomas. Als trainer. Matige linksbackie.
Heb je matige linksbackie?
Nee, maar doe het fictief.
We hebben zeker geen matige.
Simpel backie, roze schoentjes, hoge sokjes.
Haarbandje
en dan is gewoon zo'n knotje erboven. Maar het is een simpel backie.
En ook nog, hij rolt zijn muikjes op.
Ga je wat van zeggen? Ga je eraan storen?
Nee, ik ga sowieso niks van zeggen. Ik vind wel, er zit een bepaalde kunst in deze dingen. En sommige mensen kunnen het hebben. Die mogen het ook doen voor mij. En sommigen kunnen het niet hebben. Maar dat zit niet per se in voetbalkwaliteiten. Dat zit ook gewoon in, denk ik, bepaalde mate van zelfvertrouwen. Als je het doet omdat je het gewoon vet vindt zelf, dan denk ik dat het kan. Maar als je het doet om erbij te horen, dan
dat zie je
sluit
je
niet uit dat je erop wordt afgerekend.
Oké, okay, en je ziet, want je hebt er voelspriet ervoor. Je ziet aan het bekkie, het komt niet uit zijn hart. Hij doet het om erbij te horen.
Klopt, maar dan denk ik... Ja, denk ik dat de kans ook heel groot is dat hij niet goed genoeg is.
waar baseer je dat op?
Nou ja, gewoon, ik denk dat de keuze die je buiten het veld maakt, zeker als die keuze doorwerken in het veld, dat wel een gedeelte van je kwaliteit is.
Holy
dus over hoe je
eruit ziet. Laten we zeker
nee, maar over hoe je eruit ziet en wat je doet en hoe je jezelf wil presenteren. Ja, ik denk wel.
Dat zegt dusdanig iets over je karakter dat het ook eens kan zeggen over hoe je in het veld bent.
Ja, dat zal niet. Er zullen ongetwijfeld uitzonderingen zijn, maar dat zal wel ergens met elkaar te maken hebben.
Psychologie dus, van het koude grondje.
Maar en het is ook zo, ja, als je goed genoeg bent, dan kom je daar toch ook gewoon mee weg. Dan boeit het toch.
Hij is dus niet goed genoeg. Hij heeft vier voorzetten achter elkaar over het vangnet. Ja, ga je er toch wat van zeggen of niet? Of laat je het gewoon...
Van die kleding nou, zou ik nooit wat van zeggen. Dat interesseert me echt allemaal zo weinig.
Maar dat is ook wel bizar. Want jij zegt, als je maar goed genoeg bent, dan kom je er wel mee weg.
Ja, maar
dus dit is ook zo. Dus bij sommige gasten, bijvoorbeeld Edwin van der Sar, die had zo'n hele degelijke... soort van uitstraling, maar dat ziet er dus eigenlijk dan niet per se uit. Maar omdat hij zo goed was, gaat het er dan ook wel weer vet uitzien.
Maar zijn we bijna bij het einde.
Ja.
Ik wilde nog één vraag aan je stellen, want die gekleurde schoenen en zo, ja, je gaat er een beetje vanuit dat het je identiteit geeft. Maar als ik nou aan jullie vraag in de Eredivisie, één speler die direct in jouw hoofd...
Bas Dost.
Ja. Juist. Ik wist niet eens wat je ging vragen, maar ik voelde wel aankomen, ja.
Ja, maar dat is toch
een
omhoog.
Ja, omdat het nu weer dat is een tegenreactie toch op... Ja.
Nee, dat is geen tegenreactie, is gewoon...
Is dat aan degene die normaal is gebleven of is dit of is het ook gewoon laten zien?
Op dit moment is hij niet degene die normaal is gebleven natuurlijk, want hij is de enige die doet.
Ik moet ook aan Jasper Cillessen denken, die speelt op Mizuno.
Ja, maar Mizuno is...
Kunnen wel mooi zijn.
Upcoming.
Upcoming, ja. Ja, volgens mij heeft Sibbe Horeman...
Ik zie ineens allemaal spelers met dat merk lopen, ja.
Punt. We zijn rond.
Klokje rond.
Aanraders. Aanradertjes van de week.
Gaan we even een keer weer dat afspeellijstje verversen?
Goed idee.
Ja, laten we dat doen.
Leuk.
Mensen als de 11e van de maand in de show notes. Aanraders.
Zou ik een keer beginnen voor de verandering?
Begin jij eens, vriend.
Voor de paar tijdje geleden de serie Love and Death gekeken op HBO. Ik weet niet of iemand hem heeft gezien. Nee. Hele fijne en meeslepende serie. Gaat over een soort... kerkelijke gemeenschap in Amerika. En de vrouwenhoofdrolspeelster is een beetje ingedut. Het leven is saai, voorspelbaar. De huwelijk is saai en voorspelbaar. En ze ziet maar één uitweg. En dat is een affaire te starten met de man van haar beste vriendin. En dat loopt gierend uit de klauwen. En het is een...
Die komen elkaar tegen in de sauna, toch?
met een ordinaire slachtpartij erbij. Het is ook nog gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Maar echt een meeslepende serie, zou ik willen zeggen. Mooi. Dus het moeite waard om naar te kijken. Netjes. Love and Death.
Ja, ik heb een beetje een bijzondere aanrader voor deze week. Tenminste, ik had hem vorige week al aan kunnen raden, maar toen heb ik besloten om een weekje uit te stellen. En toen wisten we nog niet dat we dit onderwerp gingen bespreken. Maar ik, die theatershow zat eraan te komen. En ja, dan moet je toch gaan nadenken van wat ga je dan aan doen? En ik had
dat serieus geen, best lastig, man.
Ja, ik had er geen zin in. Dus ja, ik dacht, dan grijp je toch terug op de plek waar je het gelukkigst was. Dus daarom kwam ik met dat Del Piero shirtje. Maar die heb ik 2 maanden geleden op een of andere website besteld. En die waren nog steeds niet binnen. Die zijn nog steeds niet binnen. Dus die zweven denk ik ergens in het zesde Dal-universum. En toen 2 weken geleden, toen was ik bij Excelsior, stond ik op het veld. En toen waren er 2 gasten die waren met zo'n paspop een foto aan het maken van een heel oud Excelsior shirt. Dus ik vroeg aan, een mooi shirt. Ik raakte even met die gasten aan de praat. En ik zei, heb je toevallig nog een Del Piero shirt? Want ik heb volgende week donderdag eentje nodig. En ik heb ze besteld, maar zijn nog niet binnen. Hij zei, ja, tuurlijk. Dus kon ik een shirt bij hun kopen. En dat wil ik tegelijkertijd ook die winkel aanraden. Want zij hebben, het heet Retro Original Voetbal. En ik heb dus dat Del Piero shirt daar gekocht. En ze hebben komend weekend hebben ze een pop-up store in Rotterdam. Op Stationsplein, in het grote handelsgebouw volgens mij.
Stationsplein.
Ja, waar ook allemaal Feyenoord shirts uit de jaren 80 en 90 te koop zullen zijn, eenmalig. Dus ik zou aanraden om daar langs te gaan.
Ik ga wel even kijken. Serieus.
Ja, het is best vet.
Bestaat het verder? Ik weet, ja, jij was in Londen geweest. Daar heb je gewoon een hele vintage voetbalshirt winkel. Echt gigantisch. Is echt gruwelijk.
Je hebt één account. Ik weet even niet hoe dat heet. Maar die heeft af en toe in Amsterdam een pop-up store. Ik heb daar een keer voor Bradley voor zijn verjaardag. Mm-hmm. Een of andere zo'n goud Chelsea. Zo'n oversized.
Ja, dat is zo vet. Je komt altijd dingen tegen die je sowieso vet vindt. Dus dit weekend op zaterdag.
En er is ook weer echt markt voor, lijkt het. Mensen lijken het weer vet te vinden. Ja, vinden retro shirts.
Ja, dus dat is mijn aanrader. Retro original voetbal.
Bingo.
Sterk. Ik heb een boekje gelezen. We gaan niet tijdreizen vandaag. Dat komt over een tijdje weer.
Jammer.
Ik heb een boek gelezen van de Nederlandse journalist Dirk Van Rooy. Dat is een gozer. Hij heeft heel lang in Egypte gewoond. En hij had een vriendin die uit Jemen kwam. En daar is in 2015 ongeveer een best wel heftige oorlog uitgebroken. En dat hele conflict is best wel een beetje een beetje onderbelicht hier. En hij beschrijft dus, hij legt eigenlijk dat conflict uit. En hij doet dat aan de hand van gewoon feiten, het nieuws wat er gebeurt. Maar zijn vriendin die besluit op het moment dat de oorlog uitbreekt om niet terug te gaan naar Nederland of om in Egypte te blijven. Maar om juist naar haar familie toe te reizen. Dus die komt in al die bombardementen terecht en de hele rotzooi. Dus je krijgt het ook van binnenuit mee. Hij heeft het echt hartstikke mooi geschreven en het heet Het Huis in de Wolken.
Mooi.
Mooie titel.
Nummertje.
Pokkertje.
Ja, ik was wel getriggerd door dat verhaal van Giovanni van Bronckhorst vorige week. Ik vond dat echt vet dat hij eigenlijk, denk ik, onvoorbereid en onbedoeld in één keer een verhaal vertelde over dat muziek hem mee kon nemen naar momenten. In één keer weer terug kon brengen.
Tijdreizen eigenlijk, in feite.
Eigenlijk wil ik een tijdreizen. Eerlijk,
een goed album maak je een soort tijdreiziger.
Nee, maar en ik vond dat echt ook een vet verhaal over Biggie. Dus ik dacht bij mezelf, wij hebben denk ik een paar weken geleden toen we op schrijverskamp waren ook een beetje meegemaakt. We waren natuurlijk bezig met die nieuwe intro tune. En we zaten op een gegeven moment, zet nog eens die oude op, weet je wel.
Zo
en dat,
een
we, die toen, wel, dat we die toen opzetten, dan in één keer dacht, hé, ja man, dat was echt vette momenten. Dus ik dacht nu... Ja, dat was zo mooi.
Je zei gewoon echt vette momenten.
Dat was echt vette momenten.
Ja.
Lekker hoor, ook.
Sterkje taalnatie.
Ja, mooi goed.
Dus nu dacht ik, we hebben natuurlijk die theatershow van de week gedaan en we hadden 1 nummer wat we draaiden voordat we opkwamen en ik zat toen in de coulissen, ik denk jullie ook, klaar om op te komen en je hoorde dat, je hoorde die zaal stil worden en je hoorde het einde van dat nummer, hoorde je nog echt heel goed. En
de goal van Lennon.
Als we dan gaan tijdreizen, laten we dan even teruggaan naar...
Volgens mij heb ik hem die vrijdag nog in de groepsapp gezien. Ja, zaterdag.
Ja. En dat nummer is The Goal. Heet The Goal van Leonard Cohen.
Mooi.
En daar gaan we ermee uit. Denk.
Bedankt voor het luisteren, allen.
Jullie bedankt. Volg ons op Instagram. Stuur ons e-mails met je lelijkste voetbalshirt. Allemaal dingen. Tabé.
Later.
I can't leave my house. Or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach. Except that the goal falls short of the reach.